Ja, broeders en zusters, we gaan naar Romeinen en wel naar Romeinen hoofdstuk 1, waar we gebleven zijn bij vers 18. En vandaag gaan we behandelen de rest van Romeinen 1 vanaf vers 18. We gaan het eerst lezen, dat gedeelte, vanaf vers 18, Romeinen 1, waar staat: want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. En het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon van een afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar ze het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt, vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hem die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid en beseft gij niet dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder vergelden zal naar zijn werken, hun die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven, maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over een ieder die het goede wekt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Ja, het is goed dat wij, als we stilstaan bij Romeinen 1, vers 18 tot en met vers 32, dat we daar dan gelijk bij lezen Romeinen 2, vers 1 tot en met vers 11. Ook al gaan we daar dan vandaag niet bij stilstaan, want ik denk dat dat een beetje te veel wordt voor vandaag alleen. Maar het is goed om het erbij te lezen, want wij worden anders van nature, als wij Romeinen 1 lezen, dat gedeelte, worden we te veel gefocust, als je niet oppast, op iemand anders die in je gedachten schiet, in plaats van op jezelf. In de prediking, in het horen van de boodschap, hebben wij altijd, zeg maar, die neiging dat te doen. Dat wij direct onszelf proberen vrij te pleiten. En denken, oh, dat gaat niet over mij. Dat gaat over die. Of het gaat over die. En dan denken we bij onszelf, oh, ze zijn er. Oh, dat is wel een heel goed woord voor haar of voor hem. Meestal zeggen we in onszelf, ik voel mij helemaal niet aangesproken. Maar ja, hoe is het? Als wij persoonlijk eerlijk worden en we gaan thuis eerlijk tot de Heer Jezus in gebed en we staan dan echt voor hem, dan hebben we te maken met hem die de harten doorzoekt. Die ons kent, door en door. En als hij met zijn licht over ons leven gaat, dan laat hij ons zien dat we in feite niet veel anders zijn. Dat kan ook niet anders, want we zijn allemaal van nature zondaars. Ieder voor zich, niemand uitgesloten. Nou, laten we eerlijk zijn, ook al staan we in genade en gaan we in genade voorwaarts, wij struikelen allemaal nog in heel veel dingetjes. En de Bijbel zegt ook, hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. Daarom moeten we nooit vergeten, we zijn van nature zondaars, maar we mogen wel zeggen, we zijn verloste zondaars. En dat we de rijkdom van zijn goedertierenheid niet moeten verachten, zoals Romeinen 2 vers 4 zegt. Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lakmoedigheid? En beseft gij niet dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Boetvaardigheid tot berouw en bekering? Laten we blij wezen dat God een rijkdom heeft aan goedertierenheid. We hebben een goede God en hij is verdraagzaam en hij is langmoedig. Dat wil zeggen, hij heeft geduld met ons keer op keer op keer. En hij werkt in ons en die goedertierenheid Gods, die leidt ons tot boetvaardigheid, tot berouw en bekering. Daarom is het goed, als we nou bij dit gedeelte gaan stilstaan van Romeinen 1, waar we de hele neergang vinden van de mensheid in het algemeen, dat we dat ons wel realiseren wie wij zijn, niet veel anders. Maar goed, ik wil u, dat bent u een beetje van mij gewend, u toch misschien vandaag u een andere bril op de neus drukken om naar dit gedeelte te gaan kijken dan normaal dit gedeelte wordt uitgelegd, want om te begrijpen over wie dit allemaal gaat en op welke tijd dit allemaal betrekking heeft, moeten we niet uit het oog verliezen wanneer deze brief, de Romeinenbrief, is geschreven. En we moeten ons dus de vraag stellen, zo eigenlijk altijd bij elk Bijbelwoord en Bijbelgedeelte, hoe stond het er nou voor toen Paulus Romeinen 1 schreef, hoe stonden ze nou dispensationeel voor? Aan wie schreef hij? Waarover heeft hij het? In welke context moet het plaatsen en ook lezen en begrijpen? Stellen we ons die vraag niet, of vragen niet, ja, dan monden we uit in de zienswijze, de algemene zienswijze die je bijna in elke verklaring van Romeinen 1 kunt lezen, dat men het uitlegt zoals de MBG bij mij het erboven heeft gezet in vers 18. Daar staat bij mij boven, dat hebben zij gedaan, de schuld der heidenen en hun straf. Ja, dat is de algemene uitleg. De algemene uitleg is dat je hier ziet hoe Gods oordeel, hoe Gods toorn, want hier is in het hele gedeelte, is er sprake over de toorn van God. Zo begint het, hè? Vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel. En over die toorn lezen we dan nog ook in hoofdstuk 2. Hè, hebben we gelezen. De dag des toorns enzovoort. Dan zeggen ze, ja, hier zie je in Romeinen 1 hoe het oordeel Gods, hoe de toorn van God komt over deze gehele wereld. En hoe heel deze wereld ten onder gaat in een poel van zonde en van verderf. Kort door de bocht genomen. Dat is normaliter de uitleg van Romeinen 1. Dan worden die heidenen, die worden dan gezien in het algemeen de heidenen, de volkeren van vandaag in 2007 en straks in 2008, want we leven al in december. Hè. Dan wordt de hele wereld daarmee gezien en dan zeggen, zie je wel hoe dat doorgewerkt heeft in de wereld enzovoort enzovoort. Maar ik hoop u vandaag te laten zien dat dit toch niet helemaal opgaat. Dat eigenlijk, als je het alleen maar zo uitlegt, dat je maar een heel klein stukje van de waarheid dan begrijpt. En dat je dan de rest eigenlijk niet ziet en laat liggen. En dat is toch wel heel erg jammer. Daarom laten we ons die vraag maar stellen. Die dispensationele vraag, om zo maar te zeggen. Van hoe stond het er nou dispensationeel in de Romeinenbrief voor toen Paulus deze brief schreef? Nou, u weet inmiddels al dat Romeinen de laatste brief was die Paulus schreef in een serie van 7 stuks. Helemaal aan het eind van die handelingenperiode. Het was de laatste brief die hij nog in die handelingenperiode schreef. Romeinen is dus helemaal in die periode aan het eind geschreven. En laten we nou eerlijk wezen in Romeinen. Waar is het wachten nou op? Het wachten steeds van Paulus is, en van al die gelovigen waaraan hij schrijft, is het wachten is op de bekering van het volk van Israël. Daar was gewoon het wachten op in de handelingen. En onder de bediening van Paulus zie je, dat legt hij ook uitvoerig aan ons uit in Romeinen 11 onder andere, legt hij aan ons uit hoe heidenen, gelovigen die uit de volkeren kwamen, die hij bereikte op zijn zendingsreis, terwijl hij toch zich eerst altijd begaf naar de Jood. Hij bereikte in plaats van vaak de Jood de heiden. Dat die heidenen, die heidense gelovigen, als wilde takken werden geënt op de olijfboom. Op het volk, zinnebeeld van het volk Israël. En waarom was dat? Waarom deed God dat? Daar hebben we de afgelopen keer ook bij stilgestaan. Waarom ging God zomaar op bezoek bij de heidenen? Om een volkje voor zijn naam te verzamelen. Om in feite Israël tot jaloersheid te brengen. Tot naijver te brengen. Oftewel, dat ze ook tot geloof zouden komen. Ziende op alle zegen die naar deze heidense gelovigen potsklaps ging. Zodat ze zich ook zouden bekeren. Op de prediking, en eigenlijk moet ik zeggen het getuigenis van die 12 apostelen, 12 getuigen, die de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, alle 12, hadden meegemaakt. Van begin tot het eind, ze waren erbij geweest en je kon ze gewoon oproepen als een getuige en ze konden je uitvoerig vertellen van A tot Z wat Christus in zijn leven had verkondigd, hoe hij was opgetreden, hoe hij was uiteindelijk, hoe hij was gekruisigd en hoe hij ten derde dagen was opgestaan en ook nog hoe hij ten hemel was gevaren. Ze waren er allemaal getuigen van geweest. Stel nou dat Israël zich bekeerd had. Stel dat Israël zich bekeerd had. Wat zou dan geschieden? Ja, dan zouden de profetische gebeurtenissen, waar de Bijbel vol van staat, die zouden dan direct zijn loop hebben gehad. Als Israël zich zou hebben bekeerd, dan zou je hebben gezien dat heel dat volk God had groot gemaakt in de tempel. Dan had je ook gezien dat de Heer Jezus daar in het bijzonder al door die 12 apostelen 144.000 getuigen zou hebben geroepen, die ook in de dienst des Heren zou zijn getreden, die dienst zouden hebben gedaan als priesters des Heren in het huis des Heren, in de tempel. Maar wat was er dan ook vrij snel gekomen na enige jaren, na de bekering van Israël, wat zou eigenlijk in een tijdspanne ongeveer wel van zo'n kleine 20 jaar ook zijn geschied,
dan zou zijn geschied waar de Heer Jezus in zijn profetische reden, Matthäus 24, het uitvoerig over gehad, dat er de verleiding zou komen, dat er een mens zou komen, die zich bekend zou maken, dat hij zou zeggen, ik ben de Christus, terwijl dit niet was. En Christus waarschuwt in Matthäus 24 daarvoor, voor die verleiding, voor die zoon des verderfs, voor die mensenwetteloosheid, voor die Christus, wat eigenlijk is een valse Christus, een antichristus. En zou die verleiding resultaat hebben? Nou, dat laat ook het Oude Testament uitvoerig zien. Ja, dat zou resultaat hebben, want een gedeelte van het volk van Israël zou tot afval bewogen worden daardoor. Ze zouden zich laten verleiden. En juist dat gedeelte onder het volk van Israël, die van het geloof zou afvallen, die hingen ook dat geloof niet ten volle aan. Dat heb je altijd. Heb je een grote groep mensen die lopen mee. En dat zal je ook in die tijd zien als Israël zich bekeert. Heel die natie, heel dat volk, dat je een hele grote groep hebt, die loopt mee. Maar God doorzoekt de harten. En in feite gebruikt Christus, gebruikt hij in feite die opkomst van die zoon des verderfs, van die mensenwetteloosheid, om zijn volk te testen. Om het kaf van het koren te scheiden. En als dat dan geschiet en die scheiding plaatsvindt, die afval van het geloof, dan krijg je daarna die periode dat die zoon des verderfs inderdaad aan de macht is. Maar dat ten tijde daarvan Christus zijn koningschap heeft aanvaard. Dat zullen we vanmorgen misschien nog wel zien. Zijn koningschap heeft aanvaard. En dat hij begint te oordelen over dat ongelovige deel van het volk Israël. Terwijl daarnaast een gelovig overblijfsel over is. En dat is maar heel kort. Want hij verdrukt dat ongelovige deel vrij kort. Namelijk maar 3,5 jaar. Langer doet Christus dat niet. En dan vindt zijn wederkomst op aarde plaats. En Paulus, en met hem velen in die tijd, die verwachten nog dat het allemaal zou geschieden, deze profetische gebeurtenissen, binnen een zeer korte tijdspanne, want hij verwacht nog Jezus Christus zijn wederkomst bij zijn leven. Ook in Romeinen. Ja, ook in Romeinen. Lees maar Romeinen 13. Romeinen 13, vers 11. Dan heeft hij het over de tijd toen hij die brief schreef. Dan zegt hij Romeinen 13 vers 11 tegen de Romeinen. Gij verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Dat is bijna profetisch, bijna Jesaja, bijna Jeremia, bijna Ezekiel. Waar al steeds de vraag is dat men vraagt aan de nachtwachter, hij die de wacht houdt in de nacht, zie je de dag al komen. Wat is er van de nacht? Wat is er van de dag? En hij zegt, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Welke dag? De dag des Heren. Het heil is dus nog veel nader. Het is tijd om uit de slaap te komen. Waarom zegt Paulus dat? Wat is de situatie dan in Romeinen toen hij dit schreef? Nou, de situatie was, profetisch gezien, zoals Romeinen, zoals Openbaringen 17 beschrijft. Gaan we naar Openbaringen 17 toe. Want Openbaring is geschreven, dat boek, in dezelfde periode als de Romeinenbrief. Openbaring is niet geschreven in het jaartal 90 of 95 na Christus. Johannes zat namelijk niet gevangen zoals in het algemeen altijd wordt aangenomen onder keizer Domitianus. Toen er een christenvervolging op gang kwam, maar hij zat net als Paulus gevangen zat, zat hij ook gevangen op Patmos onder keizer Nero. Paulus moest uiteindelijk voor Nero komen. Hij is 2 keer gevangen gezet in Rome. Maar ook Johannes is onder Nero gevangen gezet. In de brochure nummer 4, verstaat gij wat gij leest, heb ik heel wat argumenten opgesomd waarom ik geloof dat, en met mij nog een aantal anderen, maar die zijn verreweg in de minderheid, waarom Openbaring aan het eind van de handelingen is geschreven, in de tijd van Romeinen, en niet aan het eind van de eerste eeuw. Maar goed, als je dan gaat kijken wat profetisch gezien de tijd van Openbaring is, en ook de tijd is van de Romeinenbrief, dan lees ik Romeinen 17 vanaf vers 8. Romeinen 17 vanaf vers 8. Openbaring, sorry, 17 vers 8. Vers 8, het beest dat gij zaagt, was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en het vaart en verderven. We weten allemaal wel wat dat beest is. Dat beest, dat is die mens de wetteloosheid. Die zoon des verderfs. Die zegt dat hij de Christus is. En heel bijzonder wordt hier toch een beetje gezegd. Het beest dat gij zaagt was en is niet en zal komen. Dat wordt van Christus net zo gezegd in Openbaring. Hij doet zich ook voor, dat beest, als Christus. En hij komt, waar komt hij uit? Hij komt uit de afgrond. Dat beest, dat is er dus. Waar zit dat beest? Waar zit Satan? Waar zitten die twee beesten? Die zijn op aarde. Waar zitten ze op aarde? Nou, zitten in de afgrond. Vanaf Genesis 1 vers 2. Daar zitten ze. Vanaf Genesis 1 vers 2. Maar er komt een tijd dat er een engel van de hemel komt, die de put des afgronds opent, waardoor onder andere dit beest uit de afgrond kan opkomen. En het vaart en verderven, en zij die op de aarde wonen, oh ja, dat is die bekende uitdrukking. Daar heb ik zelfs een hele brochure aan gewijd. Zij die op de aarde wonen. Dat is steeds die uitdrukking die tegenkomt. Zij die in het land wonen. Welk land? Het land Israël. Land Palestina. Zijn de Israëlieten. En zij die in het land wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondleggende wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is, en er toch zal zijn. Ja, dat beest doet zich voor als de Christus. Hij was, wat hier dan staat, het beest was en niet is, en er toch zal zijn. Dat heeft te maken ermee. Je zou van Christus ook kunnen zeggen, als je zou meemaken dat Christus werd gekruisigd en stierf aan het kruis, zou je kunnen zeggen, hij was, hij is niet, in die 3 dagen dat hij in het graf lag. En er toch zal zijn. En hij was er toch, want hij stond weer op uit het graf. Zo zal dat beest, dat weten we, hij wordt dodelijk gewond. En hij imiteert in feite daarmee de hele sterven en de opstanding van Christus. Hij was en niet is en er toch zal zijn. Hij staat als ware op. Als ware verheerlijkt op. Hoe? Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw gezeten is. Wie is die vrouw? Hier in Openbaringen 17. Dat is Babel. En het is heel goed om bij Romeinen 1 Babel te lezen. Daar komen we vandaag wel achter. Die vrouw is Babel. En hoe wordt het voorgesteld? Die 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw gezeten is. Die vrouw die zit op het beest. Zo begint ook Openbaring in 17. Als die dat ziet, dan zit er een vrouw bovenop het beest. Die vrouw, Babel, het Babylonische afgodssysteem, de Babylonische mysterieën, die bereiden dus dat beest. En let nu op. Wie is het beest van de Openbaring? Is dat 1 persoon? Nee, dat is niet 1 persoon. Want die persoon, die heeft 7 koppen. 7 koppen. Staat erbij in vers 9, de 7 koppen zijn 7 bergen. Er wordt er altijd uitgelegd dat die zeven heuvelen zijn van de stad Rome of de zeven heuvelen van de stad Babel. Maar pas op, in het Oude Testament, en dit is authentische schrift, openbaring, sluit helemaal aan bij de Oud-Testamentische profetie. Bergen worden altijd in het Oude Testament voorgesteld als koningen. Heel vaak als koningen. Die zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Het wordt ook verder verklaard, niet door eigenlijk door het woordje ook, maar het wordt meer aangegeven van wat het dan, wat die zeven bergen dan zijn. Vers 10 is dat dan ook, maar meer de verklaring ervan van die zeven koppen, die zeven bergen. Het zijn zeven koningen. Oh, dus dat beest bestaat uit zeven koningen. Die mens de wetteloosheid, die zoon is verderfs, die bestaat uit zeven koningen. En zijn het nou zeven koningen die tegelijkertijd naast elkaar leven? Nee. Het zijn zeven personen die elkaar opvolgen in het koningschap. En die vrouw die zit al op de eerste. En als zijn koningschap voorbij is, dan komt er een nieuwe koning. Dan zit dat Babylonische systeem zit ook, is zich bereid ook de tweede en ook de derde en ook de vierde. U moet maar zien, als dit koningen zouden zijn geweest, zou ik zeggen, nou we hebben koning Emma gehad en daarna koning Wilhelmina en daarna koning Juliana en we hebben nou koning Beatrix. Dat is een opeenvolging in successie van koningen, hè. Nou, zo moet je ook zien wie die zeven koningen zijn. Want wat wordt gezegd in vers 10? En dan krijg je een soort tijdsindicatie. Vers 10. Ook zijn het zeven koningen. Vijf ervan zijn gevallen. Vijf koningen zijn er voorbij. In successie. In opvolging. Eén is er nog. Dat is nummer 6. Die is er nog. En de andere, nummer 7... is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, nummer 7, moet hij korte tijd blijven. Dus die zevende is maar vrij kort aan de macht. Vers 11. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste. Oh. Dus de zevende blijkt opeens de achtste te zijn. De zevende verandert zichzelf in de achtste. De zevende is eigenlijk een gewoon mens. Ja, een gewoon mens. Nou, het is de mens de wetteloosheid. Die zich eerst heel menselijk gedraagt. Heel mensvriendelijk gedraagt. Die wel zegt, ik ben de Christus. Die in een confrontatie met de hemel. In een confrontatie met de twee getuigen. De dood vindt. Dodelijk wordt gewond. Hij was en is niet, maar verschijnt als de achtste, bovennatuurlijk. Dan laat hij werkelijk zien dat hij het beest is. Dan verschijnt hij bovennatuurlijk, verrijst hij als ware bijna uit het graf. En laat hij zien dat hij ook de achtste is. Maar het is uit de zeven en het vaart en verderven. Hoe moet u dat nou zien? Nou, Babel... En ik heb daar een brochure eigenlijk over geschreven, zelfs twee. Maar u kunt bijvoorbeeld vinden, zou u verwachten, in de brochure over de Rooms-Katholieke Kerk, heb ik in de eerste paragrafen, heb ik de oorsprong en de achtergrond van de Rooms-Katholieke Kerk laten zien waar het vandaan kwam. Hoe eigenlijk het christendom beïnvloed is door het Babylonische systeem. En waar kwam die vrouw toen vandaan? Dat Babylonische afgodssysteem. Dat Babylonische afgodssysteem moest de wijk nemen uit Babel, want dat verviel. En waar ging men toen naartoe? Waar ging de hoge priester van het Babylonische systeem, wat voortgebracht is door Nimrod en zijn vrouw Semiramis? Waar ging de hoge priester van de Babylonische orde wonen? In de stad Pergamus. Daarom lees je ook in het begin van de openbaring over die brief van Pergamus... dat daar staat waar de troon des Satans is, schrijft Christus aan Pergamus. Nou, die Babylonische orde, die verhuisde naar Pergamus. Die sloeg daar zijn kampement op. namen ook al hun geschriften mee. Al hun mysterieën mee. En dat werd opgeslagen in de bibliotheek van Pergamus. Pergamus, de naam zegt het al, daar is het woord perkament van afkomstig. Hè? En ze hadden een enorme grote bibliotheek waar deze mysterieën in werden opgeslagen. En die Babylonische orde, die heeft zich daar gevestigd. En zich verbonden daar met het koningschap van die stad, van de stad Pergamus. Later is dat verhuisd en heeft die hoge priester van de Babylonische orde dat hoge priesterschap overgedaan naar Rome. En weet je naar wie? Naar Julius Caesar. En Julius Caesar, die kwam met de beroemde uitspraak Venus genitrix. Dat wilde zeggen, mijn geslacht is verwekt door de godin Venus. Eigenlijk door Semiramis, eigenlijk die zich in een nieuwe godin gestalte zich voorstelde. En eigenlijk zei, dat moet u proberen geestelijk te vatten, zei Julius Caesar, ik ben de beloofde. Ik ben het beloofde vrouwenzaad. Want Semiramis met Nimrod verwekte na zijn dood zichzelf bij zijn vrouw, is het verhaal, als de zoon. En in feite, doordat het hoge priesterschap overging van Pergamus naar Rome, beweerde Julius Caesar dat hij verkozen werd tot de Pontifex Maximus. En zijn pontificaat begon. Je hebt vast wel van een pontificaat gehoord. Dat rust nou bij de paus van Rome. Die heeft een pontificaat. Waar komt dat vandaan? Van Julius Caesar. Waar komt dat vandaan? Van Pergamus. Waar komt het vandaan? Die hebben het ontworpen. Semiramis met Nimrod. Komt uit Babel. Dat is een Babylonisch systeem. En hij benoemde zich niet alleen. Hij ontving niet alleen, dat werd hem geschonken, dat hij hoge priester werd van de Babylonische orde en van de Babylonische mysterieën, maar hij werd ook het hoofd van de Romeinse staat. Hij begon met zijn geslacht, zijn Julius geslacht, wat dus een goddelijk geslacht werd, want u weet wel uit de geschiedenis dat de keizer van Rome die werd vergoddelijkt en overal in het Romeinse Rijk kon je tempels vinden waarbij de keizer als ware als een god werd vereerd. He, die hele keizercultus die had je. En dat kwam omdat Julius Caesar zei, ik ben de Pontifex Maximus. En zijn pontificaat begon. Deze vergoddelijking van de Caesar van Rome, die ging in successie voort. Die ging van de ene Caesar op de volgende voort. Julius Caesar was de eerste Romeinse keizer. De eerste Caesar die er ooit was. En ook wel misschien de bekendste. En dan krijg je er 5. En u kent ze bijna allemaal. Eerst had je Caesar, Julius Caesar. Hè? Daarna kreeg je de keizer Augustus. Daarna kreeg je de derde is keizer Tiberius. Daarna krijg je Caligula. En daarna krijg je als 5e Claudius. Dus Julius Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula en Claudius, de 5e. En toen openbaring werd opgeschreven, waren er 5 gevallen. Die 5 waren voorbij. En de 6e, die was er. Wie was dat? Dat was Nero. Nero was nummer 6 in de reeks. En toen de Romeinen geschreven was, was Nero keizer van Rome. Nero is in het jaartal 54 keizer geworden. En hij was keizer tot 68 na Christus. 1 is er nog. De 6e, Nero. De andere is nog niet gekomen. Dat was nummer 7. En nummer 7 zou eigenlijk zich ontpoppen als de 8e. De 7e is de 8e. De 7e ontpopt zich als de 8e. Die keizer van Rome ontpopt zich als de 8e. En is in feite het beest dat uit de afgrond opkomt. Je kunt zich wel voorstellen. Alles spoedt zich ten einde. Daarom kan Paulus inderdaad zeggen, de nacht is ver gevorderd. Maar laat wel wezen, als tot 68 Nero aan de macht was, en dan kwam al de 7e. Ja mensen, wat hoefde alleen nog maar te gebeuren? De bekering van het volk van Israël en de verleiding En de verleider, de zoon des verderfs, die stond al op de stoep. Want wat zou Christus brengen? Wat is Christus straks als hij komt op aarde? Hij is de vredevorst. Hij brengt vrede. En wat claimde in feite de Romeinse keizers? Dat zij de vrede op aarde brachten. De tempel van Janus, die ging dicht als een teken dat er vrede was. Gesticht door dit Juliusgeslacht, door de Caesars, in heel die toenmalige wereld. Ze hadden Christus niet nodig. En dat is wat straks die zoon des verderfs ook zal brengen. En wat Israël zal geloven. Vrede, vrede, geen gevaar. Dat is eigenlijk de situatie. Daarom kon dus Paulus verwachten de wederkomst van Christus nog bij zijn leven. Als Israël zich bekeerde, stond daar de verleider in feite al klaar om Israël tot afval te bewegen, waarna er een 3,5 jaar verdrukking zou zijn. Van wie? Want hoe begint Romeinen 1 vers 18? Want toorn van God openbaart zich van de hemel. En de grote verdrukking is, de toorn van wie? Vergis je niet, de toorn van het Lam. De toorn van Jezus Christus. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is dus de situatie van Romeinen 1. Goed, laten we maar bij het begin beginnen. Nu we deze achtergrondinformatie hebben gehad van Romeinen 1. Want het helpt ons om Romeinen 1 te verklaren, te vatten en te interpreteren. Romeinen 1 vers 18 begint eigenlijk met een gevolg. Want het begint weer met het woordje want. Want toorn van God openbaart zich. Want. Dat woordje want kwamen we al eerder tegen. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Het is allemaal een gevolg van vers 15 van Romeinen 1. Waar Paulus met een lange aanloop eigenlijk aan de Romeinen vertelt dat hij verlangend is om in Rome te komen en dat hij heeft getracht al lange tijd in Rome te komen, maar dat het maar toch niet lukte op de een of andere manier. Maar hij zegt wel, in vers 14 begin ik maar van Romeinen 1, van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar, vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Hij wil het evangelie brengen. En dat is belangrijk. Ook gezien de tijd waarin die leeft. Hij moet het allereerst brengen, eerst de Jood, maar ook de Griek. En waarom moet hij dat evangelie brengen? En dan krijg je 4 keer het woordje want. En je mag er voor mij rustig een streepje onder zetten in uw Bijbel. Of wat opschrijven op een papiertje. 4 keer krijg je want. Vers 16. Want ik schaam mij het evangelie niet. Hij is bereid het evangelie te brengen in Rome. Want hij schaamt zich het evangelie niet. En waarom schaamt hij het evangelie niet? Dan krijg je de tweede want. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Hij schaamt het evangelie niet, want het is een kracht Gods. En waarom is het een kracht Gods? Vers 17, want, de derde want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Wat doet die kracht Gods dan? Nou, die kracht Gods die maakt vrij. Ik kan in mijn eigen leven, met mijn eigen kracht, de zonde in mijn leven niet overwinnen. Daar kan ik tegen gaan strijden, maar dan leid ik de nederlaag. Dat win ik nooit, dan word ik verslagen. Nee, ik heb dat evangelie nodig, het woord Gods nodig, de boodschap van God nodig. En als ik die aanvaard, dan wordt dat evangelie, dat woord in mij, dat wordt een kracht Gods tot behoud. En dat leidt mij tot gerechtigheid. Het helpt mij de ongerechtigheid in mijn leven, de goddeloosheid in mijn leven, als het ware achter me te laten. Dan trekt God me eruit. Want gerechtigheidswot wordt daarin geopenbaard, uit het geloof van Christus, zeg ik maar, tot het geloof van mij, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als ik uit het geloof ga leven, ja, dan trekt Christus mij uit mijn eigen ongerechtigheid, uit mijn eigen zonde, die ik van nature heb en die ik van nature niet kan overwinnen. En ik heb die kracht Gods nodig. Ik heb dat woord nodig. En als ik daar mijn oor naar te luisteren leg, dan helpt Christus mij. En waarom is het nou nodig dat het evangelie verkondigd wordt? Vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die toorn van God, die staat heel spoedig voor de deur. Je hebt nu de kans om Christus te leren kennen, zegt Paulus. Ik breng het evangelie. Het is een kracht Gods tot behoud. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Maar doe je dat niet, en bekeer je je niet, dan krijg je te maken met die toorn Gods. Dat is de situatie. En als je kijkt naar de tijdspannen, hè, waarin dit plaatsvond, dat binnen een jaar of 20 Christus weder zou komen op aarde, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij, ja, dan weet je, het is of-of. Of je aanvaardt Christus, of je aanvaardt Christus niet en je krijgt te maken met de toorn van God die zich van de hemel openbaart. De noodzaak om niet een deel uit te maken van die goddeloosheid en van die ongerechtigheid, maar deel uit te maken van de gerechtigheid Gods, dat is enorm groot. Maar over wie gaat het nou eigenlijk hier? In de normale uitleg van Romeinen 1, vers 18 tot en met 32, wordt het betrokken op de tijd van vandaag, de tijd waarin wij leven, en wordt er gezegd, als ze dit hele gedeelte lezen, van ja, dat heeft te maken, ik zou maar zeggen, met mijn buurman die niet gelooft. Daar komt de toorn van God over hem heen. En dan gaan ze dat helemaal lezen en dan zeggen ze, ja, zie je wel, dat ben ik helemaal niet, maar dat is die, oh, dat is heel die wereld die gans verdoemelijk is. Zo spreekt men dan uit Romeinen 1. Maar mag ik u iets vragen? Is het nou opgevallen in vers 18? Over wat voor mensen gaat het nou? Er staat in vers 18, want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, oké. Maar dan staat er, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Kent mijn buurman de waarheid? Nee. Moet u eens weten, ik heb niet alleen aan de ene kant een hele goede buurman, echt waar, maar ook aan de andere kant. Ik heb het getroffen, zal ik maar zeggen, met mijn buren. Maar veel mensen treffen het gewoon met hun buren. Hele aardige mensen, hele leuke gezinnen. En houden die dan de waarheid in ongerechtigheid ten onder? Nee, die kennen die waarheid niet. Vers 19, laten we nog eens kijken. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Heeft God het mijn buurman geopenbaard, wat de waarheid is, wat het evangelie is? Wel, nee. Zo is het niet. Vers 21. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerd of gedankt. Deze mensen waar het over gaat, die kennen God. Die kennen de waarheid. God heeft het hun geopenbaard. Ze kennen Gods boodschap. Dat is niet mijn buurman. Zoals al die Bijbelverklaringen maar wordt gekrast. Vers 28. En daar zij het verwerpelijk achter God te erkennen. Ze kennen God. Ze kennen de waarheid. God heeft het geopenbaard. En ze willen absoluut God niet erkennen. Is dat mijn buurman? Dat hij en de waarheid kent en het allemaal geopenbaard is. Maar dat hij God niet wil erkennen. Nee, zo is het niet. En dan nog vers 32. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden. Dan heb je het weer. Namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen. Doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Heb je weer dat kennen? Ja, dat gaat niet op. Dat kan je niet zomaar betrekken op de tijd van vandaag. En op de heiden van vandaag. Naar woord, heiden altijd. Op de volkeren van vandaag. De medemens om ons heen. Terwijl dat toch wordt gedaan. Je moet ook opletten, het gaat hier over toorn. Want toorn van God openbaart zich van de hemel. Toorn komt 12 keer voor in Romeinen. En 12 keer komt het woordje toorn voor in het uiterlijke gedeelte van de Romeinenbrief. Toorn is een heel belangrijk woord, want het wordt in relatie hier gebruikt, in vers 18, hè, met die gerechtigheid Gods. Want die toorn die komt namelijk over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die ongerechtigheid staat tegenover de gerechtigheid Gods van vers 17. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige, de gerechtigde, zal uit het geloof leven. Het eerste wat opvalt is dat toorn in de Romeinenbrief alleen wordt gebruikt in dat uiterlijke deel, niet in het innerlijke gedeelte. Van Romeinen 5 vers 12 tot Romeinen 8 vers 39. Daar vind je toorn helemaal niet genoemd. We hebben daar de afgelopen keren bij stilgestaan. Hè, wat het uiterlijke gedeelte was en het innerlijke gedeelte was van de Romeinenbrief. Het woord toorn wordt niet gebruikt in Romeinen in relatie met Adam. Het wordt niet gebruikt in relatie met hen die vanuit Adam zijn en in Adam gezien worden. De mens in het algemeen. We vinden daar wel de vloek. We vinden daar wel de zonde. We vinden daar wel de dood. Als het loon der zonde. Maar het gaat daar nergens gepaard met toorn en gramschap. Er is ook helemaal geen toorn verbonden met de zondeval in het paradijs. Als je daar gaat lezen over Adam en Eva, die daar in de Hof van Eden, daar in de zonde vielen, dan vind je helemaal niet daar de gramschap des Heren die over hen kwam of zo. Of dat God toornde, helemaal niet. Je vindt daar dat God daar toch weer gaat wandelen in die hof en dat hij alleen maar bedroefd is over wat de mens heeft gedaan en dat hij rustig spreekt met de mens, dat hij ze wel straft, dat hij zowel die hof van Eden uitstuurt, zodat ze geen mogelijkheid hebben om verder nog te eten van de boom des levens. Maar hij is niet vertoornd. Nog steeds is daar een liefdevol God, die als het ware verdrietig over wat geschied is, in feite zijn kinderen wat terecht wijst, maar daarna zelf nog belooft, een beloofde vrouwenzaad dat de kop der slang zal vermorzelen. En eigenlijk een verlosser belooft. Toorn en gramschap zijn woorden van een heel andere orde, van een heel andere categorie. Over wat soort mensen gaat het dan in Romeinen 1? Het gaat over mensen die de waarheid kennen. Het is hen dus gepredikt. Het zijn mensen waarvan staat dat ze Gods kracht hebben gezien. Gods kracht hebben gezien. Gods macht hebben gezien. Hoe is het hun dan gepreekt? Nou, dat is gepaard gegaan met krachten. Met tekenen. Met wonderen. Wie deden dat? Nou, de apostelen deden dat in deze tijd. Ook Paulus deed dat in de handelingen. En straks ook zal het weer geschieden. Zal de evangelieprediking gepaard gaan met wat? Met krachten, met tekenen en wonderen. Zo zal Elia en Mozes, de twee getuigen, optreden. Samen met die 144.000 enzovoort. Er staat hier, ze kennen God. Maar ze willen hem uiteindelijk niet erkennen. Want ze kiezen ergens anders voor. Dat staat ook in Romeinen 1. Ze vervangen de heerlijkheid van God door iets of iemand anders. Over wie hebben we het hier? Eerst de Jood en dan de Griek. Over wie hebben we het hier? Wie is hier door Paulus jarenlang maar bepreekt, zal ik maar zeggen? Wie heeft hij opgezocht in al die steden? En ook alle apostelen, wie? Het Joodse volk. Het Joodse volk. Het deel van het volk wat ongelovig wilde blijven. En daarover gaat het hier. Mensen die wel God kennen, maar uiteindelijk Christus toch weer verwerpen. En zo zal het straks ook zijn. Het Joodse volk bekeert zich straks onder de prediking van Elia. Onder zijn bediening. Maar je zal zien dat als dan de verleider komt, zoals Christus ook waarvoor gewaarschuwd heeft in Matteüs 24, dan opeens neemt een heel groot gedeelte hem als de Christus aan. En willen ze niks meer van de prediking van Elia en de prediking van Mozes hebben. En ook al straffen zij die, ook al laten zij dat zien, hè, door vele wonderen te doen, die Mozes ook deed in Egypteland, die 10 plagen, dan doet ook Mozes diezelfde plagen onder het volk van Israël. En nochtans, ze bekeerden zich niet. Dus met Elia hetzelfde. Hij sluit de hemel in openbaring. Zoals hij vroeger ook als Elia de hemel sloot in de tijd van Agab. En ze bekeerden zich niet. En als die valse Christus, die zegt ik ben de Christus, hen nog de oorlog aandoet, dan overwint hij die 2 getuigen nog ook, want ze liggen dood op straat in de straten van Jeruzalem. Daarover hebben we het. En als dat allemaal is geschied, dan komt over hen, over dat ongelovige deel van Israël, komt de toorn van God. Toorn van God, volgens mij, sorry, komt nooit over de ongelovige mens. Weet je waar de toorn van God over komt? In de Bijbel, altijd over gelovigen of mensen die zeggen dat ze geloven. Mensen die de waarheid kennen en dan afdwalen tot de leugen. De eerste keer dat het voorkomt is in Exodus 4, toorn. Exodus 4, eens kijken over wie die toorn komt. Exodus 4, vers 14. Exodus 4, vers 14. Exodus 4, vers 14. Nu begin maar in vers 13. Dat is de roeping van Abraham, de roeping van Mozes. En wat zegt Mozes? Bij herhaling. Dan zegt hij uiteindelijk bij herhaling in vers 13. Maar hij, dat is Mozes, zeide: och Heere, zend toch iemand anders. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen Mozes. En hij zeide: is niet de Leviet Aaron uw broeder? Ik weet dat hij goed spreekt. En zie, hij is op weg gegaan u tegemoet. En als hij u ziet, zal hij zich van harte zich verheugen. En dan, dan ondanks dat de toorn des Heeren over Mozes is ontbrand, mag dan Aaron de spreekbuis zijn van Mozes. Want vers 15, dan zult gij tot hem spreken de woorden in zijn mond leggen en ik zal zijn met uw mond en zijn mond en ik zal u leren wat gij doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken, zo zal hij tot een mond zijn en gij zult hem tot God zijn. Dus in feite heel raar, omdat Mozes dat nou per se wil, spreekt God tot Aaron, God tot Mozes en Mozes mag wat hij van de Heere hoort tegen Aaron en Aaron mag het dan zeggen de hele het volk. Maar dit is eigenlijk niet Gods wil. En hier zie je dat de toorn van God ontbrandt tegen Mozes, een gelovige. In Exodus 22, vers 24, over wie ontbrandt daar de toorn des Heeren? Exodus 22, vers 24. En ik begin maar in vers 22. Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. Zo moest men handelen onder Israël. Indien gij deze toch verdrukt, voorzeker zal ik, indien zij luiden tot mij roepen, hun geroep horen, en mijn toorn zal ontbranden, en ik zal u met het zwaard doden, zodat uw vrouwen weduwe worden en uw kinderen wezen. Dat is nogal hard. Mijn toorn zal tegen u branden. Tegen wie? Tegen de Israëlieten. Tegen het gelovige volk Israël, de verlosten, die verlost zijn uit Egypteland. Psalm 74. Komt ook toorn voor. Psalm 74. Over wie komt dat daar? Psalm 74 vers 1. Een leerdicht van Asaf. Er staat: waarom, o God, verstoot gij voor altoos? Brandt uw toorn tegen wie? Tegen de schapen die gij weidt? Ook daar ontbrandt dus de toorn des Heren tegen. Tegen de schapen die gij weidt. Tegen zijn eigen kudde. Jesaja, Jesaja 42. Jesaja 42. Nog een voorbeeld. En daarna houden we ermee op, want we hebben genoeg teksten gelezen. Jesaja 42, vers 24. Door te vragen stelt: wie heeft Jacob tot plundering overgegeven? Wie? En Israël aan berovers? Wie? Wie is het volgens u? De Satan? Nee. Is het niet de Heere tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan, en naar diens wet zij niet hebben geluisterd? Daarom stortte hij de grimmigheid van zijn toorn over hen uit, en het geweld van de oorlog, dat zette hen rondom in vlam. Maar zij sloegen er geen acht op. Ja, het stak hen in brand, maar ze namen het niet ter harte. De grimmigheid des Heren, de toorn des Heren, de grimmigheid van zijn toorn komt over zijn volk. En waarom? Ja, omdat zij op diens wegen niet willen gaan en naar diens woord, diens wet niet willen luisteren. En ondanks dat God dan probeert dat volk nog tot berouw en bekering te brengen, tot boetvaardigheid, leidt het tot niks, want ze nemen het niet ter harte. Ze sloegen er geen acht op. Zij bekeerden zich nochtans niet. En dat is de aard van de toorn van Romeinen 1 vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. En dan moet je zeggen punt. Nee, niet in het algemeen over de ongerechtigheid en goddeloosheid van mensen. Nee, over mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Oftewel, weerhouden. En dat is het ongelovige deel van straks van Israël. Het is de toorn van het lam. Die toorn van het lam, die vind je in Openbaring hoofdstuk 6. Openbaring 6. Aan het eind, waar je in vers 16 leest. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen: valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? Ja, de grote dag van hun toorn is gekomen. En over wie komt die toorn? Nou, over dat deel van Israël dat zich laat verleiden. Vanwege de tijd slaan we wat over. Maar als we dan verder over die toorn lezen, dan lees je daarover in Openbaringen 16, onder andere, waar die zeven schalen van Gods toorn uitgegoten worden. Openbaringen 17 vers 1. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. Beter zou je kunnen vertalen: uit op het land. En dan krijg je die zeven schalen. De eerste, vers 2. En die eerste engel gaat dan met zo'n schaal
die gaat heen en die giet die schaal uit. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde. Beter te lezen als land, het land Israël. Want wat zie je? En er kwam een boos en kwaadaardige zwel aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Wie zijn die mensen die het merkteken van het beest hadden en zijn beeld aanbaden? Waar staat dat beeld van het beest? In de tempel, in Jeruzalem. En wie zijn deze mensen? Dat is het ongelovige deel van Israël die verleid zijn geworden. Die krijgen een boos en kwaadaardig gezwel. Je ziet dus dat het niet is zoals men in het algemeen maar voorstelt, dat die toorn gericht is tegen heel deze aarde en dat alle mensen op aarde zomaar een gezwel aan zich krijgen. Nee, dit is specifiek aan die mensen, die Joden, die af zijn gevallen van het geloof, die het merkteken van het beest hebben aanvaard en die zijn beeld zijn gaan aanbidden. Die krijgen zo'n boos en kwaadaardig gezwel. Daarna staat er, vers 3, en de tweede schoot zijn schaal, de schaal van Gods toorn, in de zee. Dus ja, dat is ook de Atlantische Oceaan. Of dat is ook de Pacific. Nou, daar komt nooit een schaal van Gods toorn in. Profetisch gezien is een zee die in de Bijbel sprake is, altijd is de Middellandse Zee. Dat is die zee. De tweede goot zijn schaal uit in de zee. En zij werd bloed, dat is voor de kust van Israël. En zij werd bloed als een dode en alle levende wezens die in de zee waren stierven. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen. En het water werd bloed. Niet in de Rijn werd geen bloed, maar de Jordaan die wordt bloed onder andere. En ook de Eufraat en de Tigris. Het gaat over dat hele gebied. Wat in het Midden-Oosten je als gebied kan onderscheiden. De Ecumene. Vers 5. En ik hoorde de engel der wateren zeggen. Rechtvaardig zijt gij. Die zijt en die waart, gij heilige. Dat gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben. Wie hebben het bloed der heiligen en der profeten vergoten? Wie zijn dat geweest? Dat is het volk Israël. En ze hebben die twee getuigen samen met het beest, met de zevende, gedood. Ze moesten er niks van hebben. Hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven? Ze hebben het verdiend. Vers 7, ik hoorde het altaar zeggen, ja, Heere God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde schoot zijn schaal uit over de zon. En haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en ze lasten de naam van God, die de macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. Dat is Romeinen 1. Hem eer geven. Hem heerlijkheid geven. Hem dank geven. En zij hebben hem niet gedankt. En zij hebben hem niet verheerlijkt. En hier ook hier. En zij bekeerden zich niet. Ze kenden de waarheid. Ze kenden God, maar ze weigerden God te erkennen. Ze lasteren de naam van God. Niet te geloven. Vers 10. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest. Waar staat de troon van het beest? In Amsterdam? Wel nee, er is maar één plek. In Jeruzalem, in de tempel, daar staat zijn troon. Daar laat hij zich aanbidden, alsof hij God is. En zijn rijk werd verduisterd. Hoe groot is zijn rijk? Nou, hij heeft wel Israël ingelijfd bij zijn rijk. En hij hult samen met Babel. Maar dat is in feite de omringende volkeren van Israël. Die 10 staten. En daar moet je niet Europa van gaan maken. Ja, Europa wordt wel één. En dan kan je uit de geschiedenis en uit de politiek kan je allerlei dingetjes halen. Wat er allemaal weer geschiet in Europa. En daar kan je dan prachtige artikelen over schrijven. Maar ik geloof er geen klap van. Dan kan je wel zeggen, ja, dat zijn ook de Verenigde Staten van Amerika. Die worden ook één, steeds meer en meer. Ja, dat zal met de staten van Europa hetzelfde zijn. En misschien staan er straks weer Afrikaanse staten die elkaar vinden. Of Aziatische staten. Maar dat doet niet ter zake. Dit heeft te maken met de onmiddellijke omgeving van het volk Israël. De staten van rondom. De 10
landen van rondom die straks ook in het dal van Jozefat zullen worden gevoerd om daardoor de Heere geoordeeld te worden. En zijn rijk werd verduisterd en ze kauwde op hun tong van pijn en zij lasterden de God des hemels vanwege de pijnen en vanwege hun gezwellen en weer en zij bekeerden zich niets van hun werken. Dit ongelovige deel van Israël. En de zesde zoot zijn schaal uit op de grote rivier, de rivier de Eufraat. Zich in het Midden-Oosten. En zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen van de opgang der zon. Die van de opgang der zon komen. Maar uit het oosten. Oosterse volkeren die ook daar een greep doen naar de macht. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld. Ja, doei, niet der gehele wereld. Er staat ecumene in de grondtekst. Niet de gehele wereld. Er staat, dan zou de kosmos moeten hebben gestaan. Dan is het de gehele wereld. Maar er staat ecumene, de regio van het gebied. Nou, de koningen, dat zijn de 10 stuks, dat kan je later wel lezen. Nou, de koningen van de gehele ecumene, de hele regio, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaakt, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt, Armageddon. Daar heb je Armageddon. Met de koningen van de rondom, die samen met het beest daar komen om oorlog te voeren tegen het lam. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een luide stem uit de tempel van de troon zeggende, het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen. En er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was. Zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad, en wie is die grote stad? Als Babel. En de grote stad Babel viel in drie stukken uiteen. En de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijn stoorns te geven. En uiteindelijk zie je dan dat Babel wordt getroffen en ten onder gaat. De toorn in Openbaring valt dus in het bijzonder hier op Babel. En op het Babylonische systeem. En staat in directe verbinding met de Babylonische afgoderij en de Babylonische onreinheid, met het systeem van Babel. En dat systeem van Babel, dat wordt behandeld hier in Romeinen 1. Daar hebben we het hier in Romeinen 1 over. Daar zie je het satanische systeem in werkelijkheid zoals die is. Daar zie je de heerschappij van de duisternis, de heerschappij van de leugen. En in dit gedeelte lees je dan over hen die zich van de waarheid afkeren en die leugen gaan aanhangen. En ondanks dat Christus dan zijn heerschappij op zich neemt, zie je dat zij zich, ondanks dat hij dan die schalen van zijn toorn over hen laat gaan, dat zij zich niet willen bekeren. En dat zij willens en wetens God weigeren te erkennen. En daarom is dit gedeelte van Romeinen 1 zo verbonden met die toorn. En die toorn die hier openbaar komt in Romeinen 1 vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Die toorn hier is niet te scheiden van de toorn van openbaring. Dat is dezelfde toorn. Hè? Dezelfde toorn die ik tegenkom in Romeinen 2. Waar staat in vers 5, maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods die een ieder vergelden zal naar zijn werken. En die dag des toorns hebben we gelezen in Openbaringen 16. Die dag des toorns komt, zodat Christus aan het begin van die dag des Heren zijn heerschappij op zich neemt. Want dat is de situatie in Openbaringen hoofdstuk 11.
Lees maar. Openbaringen 11. Want nu is het zo dat Christus zijn koningschap nog niet opgenomen heeft. De dag des Heren is niet begonnen. Die dag des Heren die begint pas als eerst Israël onder de heraut van de koning. Dat zal Elia zijn, die als de heraut van de koning de komst van de koning aankondigt, dan zal Israël zich bekeren. Dan komt daar die afval, dat de verleider komt, die zegt, ik ben de Christus. Maar als dat geschiet, als die afval heeft plaatsgehad, dan is het moment dat Christus zijn koningschap aanvaardt en dat de toorn van het lam is gekomen, dat de dag des toorns gaat beginnen, want de dag des Heren, de verschrikkelijke, de vreselijke, de doorluchtige dag des Heren, begint dat hij zijn dorstvloer doorzuivert. En hij schalen van zijn toorn over Israël laat gaan. En 2/3 van het volk gaat ten onder, omdat zij zich niet bekeren. Let wel, de toorn van God komt niet over het gelovige overblijfsel van Israël. Daar lees ik niet van dat daar een boos en kwaadaardig gezwel aan hun komt. Dat die verzengen worden door de hitte. Nee, het ongelovige deel krijgt daarmee te maken. Met die toorn. En wat doet Christus dat? Openbaringen 11. Want dan lees ik eerst hoe daarna, nadat het getuigenis van Elia en Mozes beëindigd wordt in Openbaringen 11, vers 7. En wanneer zij, die twee getuigen, en over, we hebben geen tijd daarvoor om dat allemaal te lezen, maar in Openbaring 11, vers 1 tot 6 kan je over hun getuigenis lezen. Maar wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, de put gaat open, beestje komt eruit, hè? Satans beestje, en wat doet dat beest, die antichristus? Die doet hun de oorlog aan. Die twee getuigen de oorlog aan. Dan zou je verwachten, nou de twee getuigen zijn toch getuigen van God. Dat is toch de waarheid. Die twee getuigen zullen toch het beest doden. Die zullen toch overwinnen. Nee. Nee. God zendt een dwaling. Want de twee getuigen sterven. De twee getuigen, die delven het onderspit. En wat zal heel dat ongelovige deel van Israël zeggen? Zie je wel. Zie je wel. Het beest. Zij noemen dat niet het beest, zij noemen dat de Christus. Die Christus, dat is de Christus. Want hij overwint de twee getuigen, ze liggen dood. Lees maar. Dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de grote, op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En waar is Christus gekruisigd? In Jeruzalem. En daar liggen ze dood op de straten van Jeruzalem. En men viert feest. En in die confrontatie, ja, daar wordt het beest. Krijgt daar wel een dodelijke wond. Maar hij verrijst. Als de Christus, kijk eens. Jongen, hij staat op. Nou, als dat de Christus niet is. En ze gaan met verbazing, hè. Gaan ze hem achterna. Maar als dat geschiet, als het tot dat dieptepunt geworden is, dan grijpt Christus in. Vers 15. Dan gaat de laatste bazuin klinken. Vers 15. En de zevende engel blies de bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld. En hier staat geen oecumene. Hier staat kosmos. Dat is de gehele kosmos. En het koningschap over de gehele kosmos is gekomen aan onze Here en zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God zeggende: wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Nu heeft Christus zijn koningschap niet aanvaard. Hij zit ook ter rechterhand Gods en wacht op het moment dat hij mag gaan optreden. Hij zit. Hier gaat hij staan. Hier aanvaardt hij zijn koningschap. En hij gaat optreden. En dan staat erachter: en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen. Dan heb je de toorn van het lam. Uw toorn is gekomen, en terecht. Want zijn de volkeren van rondom, die eerst als ware, waar dat Babylonische systeem op is gekomen,
Want ook aan hen is gepredikt en aan het volk van Israël. Maar uw toorn is gekomen. Hè, en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen en aan de kleine en de grote en om te verderven wie de aarde, wie het land verdierven. Dan treedt Christus op en komt die toorn over Babel, het hele Babylonische systeem, over de vrouw en ook over het beest, hè, waar die vrouw op zit. Hoe laat is het? 12 uur precies, hè? Dan gaan we stoppen. Dan gaan we vanmiddag verder.